Het is maandag, het is 5 uur, er is weer een NBA weekend geweest, er is in het land weer basketbal gespeeld. Welkom bij Hit 'em High, de Nederlandse NBA podcast. Hey!
Zo, mag mijn headset iets zachter?
Ja, die knalt er meteen even in.
Wauw.
Hij moet meteen die energie even hoog hebben, jongens, vandaag.
Ja. Het valt me op iedere keer als ik een aflevering terugkijk, hoeveel koffie ik op beeld aan het leuken ben.
En nog een slok. Ja. Ja, lekker toch? Alles goed?
Ja, bij mij gaat het goed.
Fris en fruitig?
Ja, ik ben blij dat we nu al verklappen dat we een gast hebben. Vind ik heel erg leuk.
Ja.
Nee, mijn weekend was goed. Veel college basketbal gekeken. Ik had ook wat tijden alleen met Scotty, met mijn dochter.
Ja.
Toen viel het me op dat ik dus dat ze op een gegeven moment heel erg stil was.
Ja.
Toen dacht ik, oh shit, ik ben gewoon met haar nu tv aan het kijken. En toen dacht ik, ik weet niet of dat heel goed is, zeg maar, schermtijd. Maar toen dacht ik, ja, het is wel college basketbal, dus dat kan wel.
Ja. Oké.
Dus ja, nee, lekker veel, eigenlijk best wel veel basketbal weekend had ik. Maar dan op tv en niet live.
Ja.
Jij daarentegen?
Ja, ik was live. Ik was op uitnodiging van iemand uit mijn veteranenteam, Bas Senior. Die is ook in de podcast geweest.
Big.
Die had allerlei leuke Lakers accessoires bij zich van zijn trip.
Hij had nog een stuk vloer had hij meegenomen van de Lakers wedstrijd.
Ja, dat was geweldig. Maar die is dus commentator op de livestream bij Rotterdam Basketbal. Feyenoord nice. Dus in dit geval.
Ja.
Dus die zei, joh, kom eens een keertje langs. Dus ik was met kinderen en al, want het was een Europese wedstrijd. Of tenminste, een Europese wedstrijd. Het was tegen een Belgische club.
Ja.
En het was om 5 uur 's middags. Dus dat is een perfecte tijd met de kinderen. Want ik zat er toch een beetje tegen aan te hikken. Van ja, 8 uur 's avonds met die kleintjes. Ga ik niet doen, maar ik heb het dus wel gedaan nu.
Nice.
Dus daar heb ik straks iets over te vertellen. En dat is misschien een mooie brug naar onze agenda van vandaag.
Yes.
Zullen we dat doen?
Ja. Want vandaag zijn er 3 dingen die we gaan doen.
Ja.
Eigenlijk altijd wel 3 dingen die we gaan doen. Eerst, even hallo zeggen tegen onze gast volgens mij.
Ja.
Wie ben je? Wie ben je überhaupt? Wie ben ik? Wie zijn wij samen? Dan gaan we Big Talk Small Talk doen.
Ja.
Grote praatjes voor tijdens het smalltalken over de NBA. He, je weet maar nooit, soms heb je die input nodig. Die ga ik met jou delen. En dan sluit jij als het goed is af met jouw recap.
Ja, ik heb een speler van de week uit die wedstrijd van zaterdag. Dus ja. Dat is een beetje, ja, normaal heb je het alleen maar over NBA en een beetje veteranenbasketbal.
Ja.
Maar dus nu ook professioneel Love basketbal van Nederland,
ja,
omdat
super.
Ik het toevallig was. Nou,
super.
Zo flexibel zijn wij. Ik kan altijd de agenda zelf bepalen.
Ja. Maar ik vind het ook heel erg leuk om. Dus ik vond het jammer dat ik niet mee kon.
Ja. Ja, nou, volgende keer.
Next time.
En dan gaan we beginnen met, we noemen het eerste item, veteranentalk, heb ik bedacht. Daar gaat ie.
Veteranentalk. Wat is de definitie van een veteraan?
Ja.
Ja, daar moeten we het even over hebben. Wat zullen we doen? Rekenen vanaf 35? Of is dat de jongwouter?
Is het een leeftijdsding?
Nou, ik reken vanuit 45. Maar ik hoor net dat je al veteraan bent vanuit 35. Ja. Dus voor mij nieuw.
Het zit een dunne lijn.
Toen ik 35 was, speelde ik nog volledig competitie. Dus dat was wennen om te horen van, goh, ik ben al veteraan met mijn 36ste.
Ja. 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 Nou, beste mensen, je hoort hem al. Wouter Weinberg is vandaag de gast. Hallo, Wouter.
Ja, goedemorgen. Goedemiddag is het eigenlijk al.
Ja.
Ja,
ik moet nog even terug naar onze eerste ontmoeting, Wouter. Want misschien, ik weet niet of jij dat nog weet. Maar jij hebt volgens mij een historie bij Rotterdam Basketbal en ik ook.
Ja.
En volgens mij hebben wij elkaar ooit een keertje op een veld gekruist. Waardoor ik jou in ieder geval van gezicht kende.
Oké.
En toen stond ik een keer op een event van mijn werkgever een jaar of 6 geleden. En toen zag ik Wouter staan. En ik, hé, die man komt mij bekend voor.
Ja.
Dus ik ging naar Wouter toe. Ik zeg, je hebt basketbal toch? Ja, dat klopt. Maar het was een heel saai event over wet en regelgeving.
Ja.
Toen raakten wij dus samen aan de praat over basketbal.
Ja.
En dat is meteen de eerste vraag aan jou, Wouter.
Wil je het liever over wet en regelgeving hebben?
Nee, alsjeblieft niet. Ja, ik doe dat ook dagelijks. Over wet en regelgeving hebben. En over de flex- en recruitmentwereld. Maar nu vooral leuk om te praten over de passie die ik ook heb. Ja. En die ik met jullie mag delen.
Ja.
Het basketbal.
Ja, precies. Cool. Precies. Ja. Want het onderwerp van gesprek toen bij het event was LeBron.
Ja.
Dus we hebben samen een beetje zo gebiologeerd in elkaars ogen zitten kijken van, ja, geweldig man, geweldig.
Ja, die man 39 en dat nog die leeftijd dit mogen doen.
Ja.
20 jaar, meer dan 20 jaar in de NBA en dan nog op dit niveau kunnen blijven presteren.
Ja. Ja.
En als je kijkt wat LeBron nu doet, hè, samen met AD en met de Lakers. En hoe goed ze het nu doen met de Lakers. Ze zitten in de play-in, hè, ze staan op de 19e plek.
Ja.
Dus ik hoop echt dat ze de play-offs gaan halen. Ja. Als iedereen gezond blijft. Maar het is machtig om te zien zo, hoe zo'n man zich zo ontwikkeld heeft in de NBA. En met alle teams en de toernooi die ze gewonnen hebben. Ze hebben natuurlijk dat toernooi.
In-season tournament.
In-season tournament hebben ze gewonnen. Vol knap. Ja. In het begin hadden een heleboel teams hadden daar niet echt de fiducie achter van, goh, is dit nou wel leuk? Maar iedereen zei achteraf ook, dit is wel gaaf om te doen met elkaar.
Ja.
Is het ook.
Nou, straks meer over de NBA.
Ja, maar technisch gezien is dan dus LeBron ook een veteraan.
Ja.
maar... Daarom vind ik die leeftijdsindeling dus eigenlijk niet helemaal niet kloppen.
Hij is de vote. Ja.
Best veteran of all time.
Ja, maar Marien, volgens mij is dit wel... We hebben best wel wat gasten gehad hè, in onze podcast.
Ja, aardig wat.
Maar ik denk dat Wouter de beste basketballer ever is in onze podcast.
Dus als we met alle gasten en jij en ik... Als we dus 1-1 zouden doen, wint Wouter.
Dat denk ik wel.
Waarom?
Dat denk ik wel, ja.
Dat weet je
niet. Vertel maar Wouter, wat is jouw basketbalgeschiedenis?
Ja, ik ben begonnen toen ik jaar of 14 was in Spijkenisse, waar ik toen woonde, bij de Hurricanes. Dat was mijn eerste basketbalvereniging. Daar ben ik begonnen. Ja, en ja, daar heb ik het leren schieten, want ik schoot eerst verkeerd. Techniek was niet goed. Alles op inzet. Sprongvermogen had ik zeker.
Okay.
Ik had daarvoor ook al aan atletiek gedaan. Dus er zat zeker wel wat flexibiliteit in mijn lichaam. Dus dat heeft me wel geholpen. Daarna de move gemaakt naar BC Voorne. Dat zit iets verder. Dat speelde 2 divisies hoger. En daar ben ik gescout door scouts van Rotterdam.
Oké.
En toen een stap gemaakt naar Rotterdam.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik denk 21. Ja,
ja oké. Okay.
21, 22. Ja, toen een stap gemaakt naar Rotterdam. Ja, en daar het hele feestje meegemaakt. Eigenlijk nog de laatste jaar met Kinter Owens was coach. Nog meegemaakt, mocht ik meetrainen. Speelde ik in tweede, train ik mee met eerste.
Ja.
Daarna kwam Jan Sikking. Nou, en Jan Sikking is eigenlijk de coach geweest die voor mij in de Eredivisie heeft gedaan. En waar ik een hoop van heb geleerd.
Ja.
En ook heb meegemaakt.
Ik heb over dat leren, je had het net over je schot.
Ja.
Oh, je bent ook een paar keer dus gewisseld, zei dat ook, hè? Van team naar team en dan hogere divisies en steeds hoger. Heb je gaandeweg steeds feedback gekregen op je schot? Of heb je schot nog aangepast? Of kun je daar iets meer over vertellen? En het vraag ik omdat ik net ook aan het nadenken was van hoe schoot ik nog vroeger? En dat ik het ook nog wel gaandeweg heb aangepast. Ik denk dat ik nu het beste schiet van mijn hele leven, zeg maar. Want vroeger was het helemaal niks. Maar ik vroeg me af hoe jouw schotontwikkeling dan...
Nou, ik schoot vanuit mijn nek. Hè? Dus ik had die bal in mijn nek. Dus wat gebeurde er tijdens het trainen, maar ook tijdens het spelen? Dat mensen gewoon met de hand... eigenlijk achter mijn hoofd de bal wegtikte. Ik had zoiets van, dat doe ik verkeerd. Ik had een goede vriend in het team, Sjaak Smijns. En zijn techniek was perfect. Dus die leerde mij eigenlijk om een andere manier mijn handen vast te houden en de bal voor me te houden, waardoor ik een ander schot creëerde.
Okay.
En dat moest ik aan wennen. En dat was niet zoals ik het gewend was, maar ik had geen skills. Ik was niet begonnen met al developen. Dus ik was pas ingestroomd toen ik 14 was. Dus eigenlijk het hele opleidingstraject heb ik gemist.
Ja.
En waar je daar eigenlijk gewoon de skills leert zoals je hoort te basketballen. Dus ik heb eigenlijk op wat latere leeftijd, als je dan een jaar 15, 16 in de latere leeftijd, het moeten leren.
Ja,
en moet het
leren
aanleren.
Ja. Ja. Kan je dus, nu in de tijden van Steph Curry, LeBron James had het nog over Steph ook in zijn podcast.
Ja.
Dat hij echt zo'n generationele speler is die dan ook het hele spel veranderd heeft.
Ja.
Oftewel, hij schiet heel erg goed. En wat ik aan jou wil vragen is, kun je goed schieten? Kun je dat gewoon leren? Of is dat talent?
Ja, nee, nou ja, zeker ook talent. Hè, maar je kan wel door veel tijd erin te stoppen, kan je wel je hoop aanleren. Ik kan me wel vanuit mijn tijd herinneren. Ik stond gemiddeld 3-4 uur op een avond in een sporthal.
Ja.
Hè, ik trainde met mijn eigen team mee. Ik trainde met andere teams mee. En daardoor door de vele uren die je op de baan maakt, helpt je zo verder ontwikkelen. En tuurlijk moet er ook een stukje talent bij zitten. En Stef heeft echt talent, hè?
Ja.
Echt, no way. Ik bedoel, anders kan je dat niet. Maar door veel trainingsarbeid kan je ook een hoop voor elkaar krijgen. Ik moest het vooral van mijn trainingsarbeid hebben.
Ja.
Ik ben niet de meest gaaf technische speler. Mm. Maar door de vele trainingsarbeid die je erin stopt, kan je ook dingen bereiken.
Ja.
En het competitieve wat in mij zit, heb ik daar wel ontwikkeld.
Oké, ik wil graag 1-1 doen.
Ja? Nu al?
Let's go. Kijk hoe hard ik word ingebracht.
Alleen wat je wel ziet, als je kijkt naar hoe wij vroeger basketbal speelden en hoe het basketbal nu wordt gespeeld, is wel compleet anders. Het was vroeger veel fysieker. Hè. Ik kom uit de tijd van Michael Jordan en Scottie Pippen. Dat was mijn go-to team. Hè. Chicago, daar ben ik mee opgegroeid.
Ja.
Ik bedoel, ik bleef s'nachts op Eurosport video player
ja,
aan.
Nice. Ja,
en blijven kijken. Dus ik heb de VHS-tapes heb ik nog steeds.
Tof. Ja, ja, ja.
Met alle ruis er doorheen. Ja. Maar ja, en ik heb daarna heb ik al die Dynasty DVD's ook gekocht. Van
Boston. Die hadden wij ook.
Ja, van Lakers en van Chicago. En ja, af en toe kijk ik het nog steeds, moet ik zeggen.
Die Dynasty DVD, hebben wij die nog een keertje bekeken?
Van Hardwood is dat volgens mij.
Zo?
Ja, wij hadden die...
Strive for Five of zo? Something Something Five?
Take Five of zo. Van de eerste vijf kampioenschappen van de Bulls hadden wij een video.
Ja, die hebben we echt heel erg.
We konden op een gegeven moment woord voor woord konden hem meepraten.
Ja, en The Last Dance hebben jullie waarschijnlijk ook al een paar keer gekeken.
Zeker.
Maar goed, dat zijn wel dingen. Daarmee heb ik ook geleerd hoe het basketbalspelletje werkte toen. Dus je gaat veel naar basketbal kijken. Je doet veel basketbal, maar ook naar kijken. Helpt in ieder geval om jezelf ook te ontwikkelen.
Ja,
En die passie is daardoor wel groter en groter geworden. Natuurlijk, ik heb ook blessures gehad. Knieën, enkels, rug, schouder, vingers gebroken, uit de kom.
Ja.
Alles komt voorbij.
Ja, ja, ja.
En dan eventjes terug, dus je was verbleven bij dus je ging de Eredivisie in. Hoeveel seizoenen Eredivisie heb je gespeeld?
Volgens mij heb ik even kijken hoor, een stuk of 7 gespeeld. We hebben ook een promotiedivisie gespeeld aan de Eredivisie. En toen zijn we gestopt. Toen werden wij ook een beetje veteraan. Hè? Ja. Jij 36 was, maar in die periode 32 ben ik ook weer een divisie lager gaan spelen. In Den Haag. Met een aantal vrienden. Dus we hadden echt zoiets van, Eredivisie 5 keer de week trainen. Dat willen we niet meer. Maar we vinden het nog wel leuk om met elkaar samen te spelen. Dus dan 2 keer in de week trainen en een wedstrijd. Nou, alleen dan merk je wel dat het lichaam dan ook aan het afbouwen is. Dus dat heb ik 2 jaar gedaan. Nou, toen ben ik even gestopt, want toen was echt het lichaam was gewoon op. Nou, toen ben ik weer gaan trainen bij Dragons, was het volgens mij. Die speelde toen eerste divisie. Die vroegen mij van, goh, kom nou bij ons spelen. We kunnen wel een veteraan gebruiken. En in die voorbereiding heb ik dan ook 4-5 weken meegedaan. Maar ook dan, toen merkte ik van, jongens...
Ja.
Tuurlijk, het is gaaf om mee te doen. Ja. Alleen het lichaam protesteert aan alle kanten.
Dus
toen heb ik ook gevraagd van... Goh, 3 keer in de week trainen ga ik echt niet doen. 2 keer in de week, ja, hij vond alles prima. Maar ik merkte gewoon dat het lichaam dat niet...
En alleen maar wedstrijden? Dat je zo goed bent dat je gewoon niet meedoet.
Ja, een vriend van mij heeft dat wel gedaan. Hè. Die is toen naar België gegaan. Die heeft daar alleen maar eigenlijk wedstrijden gespeeld in de tweede divisie daar. Nou, dat is zijn manier dan om het te doen. Dus je bent altijd op zoek naar wat past het beste bij.
Ja, ja.
En ik ben toch ook wel een trainingsbeest. Ik wil ook gewoon erbij zijn.
Ja.
Dus dat werkte dan niet voor mij. En voor hem werkte dat wel. Leuk om te doen en te blijven doen.
Ja. Ja, ja. En je begon over jouw schot ook, hè?
Ja.
Was je dan ook een shooting guard bij je?
Ja, ik ben een nummer 3. Hè, dus ik ben eigenlijk een kleintje. Hè, dus ik ben geen guard. Hè, want daar heb ik de skills dan weer niet voor.
Ja.
Maar 2-3 kan ik zeker spelen. Nu... Die je ouder bent, speel ik ook de 4, soms ook de 5.
Ja.
Dat is wel grappig, hè? Dus als je fit bent, kan je wel op die posities ook spelen. Dus dan zie je wel hoe dat verandert. Maar ik was echt een 3.
Ja.
Dus ik was echt een shooter. En ik gebruikte, mijn schot was eigenlijk, gebruik het screen van de lange, de post, de high of de low post. En daar probeerde ik achter te komen en het schot te lossen.
Ja. Ja.
En ik had sprongkracht. Ik heb ook wel eens meegedaan met een dunkwedstrijd.
Zijn daar nog beelden van?
Ja. Geweldig. En ik kon ook met 2 ballen dunken. Dus ik kon echt...
Kan je nog steeds dunken?
Nou, als ik het zou willen, maar... Ik doe
die,
het gewoon.
Die landing, die is volgens mij taaier dan...
Ja, soms probeer ik het wel eens met inlopen. Hè? Dus dan heb ik zoiets van, ga het nog eens proberen. Maar dat moet je niet doen.
Ja, okay.
Maar vroeger was dat... dat was wel mijn... van mijn pluspunten, kan ik je vertellen.
Als het, dunken en dan in eredivisiewedstrijden... Ik weet, in die collegewedstrijden die ik afgelopen weekend heb gezien, ik had ook nog zo'n postgame interview gekeken. En zo'n coach ging echt helemaal kapot aan het feit dus dat mensen op het veld alley-oopjes naar elkaar aan het gooien waren. Want dat vond hij niet, zeg je dat?
Is niet serieus.
Niet serieus genoeg. Dus ik vroeg me ook af, dunken in Eredivisie, hoe werd daarnaar gekeken?
Nee, toen niet. In mijn tijd was dat gewoon gaaf om te doen. Hè? En als je de kans krijgt, dan moet je het vooral doen.
Ja. Ja.
Alleen, wat je ziet is, in de NBA wordt het niet gechallenged. Hè? Dus je krijgt een heleboel free dunks. Maar bij college, no way.
Ja, dat is...
Alles was gechallenged. Hè? Dus het was vroeger eigenlijk ook... Het was gewoon veel zwaarder om daar gewoon een dunk te maken. En je ziet nu in de NBA dat mensen gewoon... laten maar gaan. En dat is ook anders spelen. Je ziet dat het spel ook aan het veranderen is. Hè? Het is veel meer de drietjes, omdat je daar meer punten voor krijgt. Je ziet dat het spel sneller gaat. Ze spelen de 20 seconden ook niet uit. Het is anders spelen.
Ja.
Het is echt anders spelen. Ja. Maar goed, wil niet zeggen dat het van wat toen was, niet leuk was. Want daar is het wel ontstaan. Alleen je ziet wel door de jaren heen dat er ook andere type spelers bij zijn bijgekomen. Ja. De big man is niet meer zo belangrijk tegenwoordig. Mm. Terwijl vroeger was het, als je geen twee grote spelers in het veld had, kon je niet een wedstrijd winnen.
Het is ook zo bijzonder als je die beelden nog ziet, ook uit de jaren 90, maar ook nog daarvoor, dat als mensen op de driepuntslijn staan, nu zou ik meteen zeggen, schiet die bal. Ja. Maar als je die beelden van vroeger bekijkt, staan ze gewoon steeds te zoeken naar de man binnenin.
Ja. Nee,
want dat was ook de manier hoe andere mensen ook kampioen werden. Dus iedereen ging elkaar ook steeds kopiëren van, dit is een kampioen, dit is nu op basis van, weet ik veel, Oscar Robinson of zo. Dus je hebt een grote man nodig. En die centers waren gewoon heel erg belangrijk.
Maar die spelletjes werden ook anders geregeld. Hè? Als je ook kijkt naar de coaches die toen de spelletjes regelden. Het was niet op een driepunter geënt. Ja, en nu zie je veel meer dat die big man ervoor moet zorgen dat die twee of drie spelers maar vrij moeten komen.
Ja.
En ze blijven maar in die hoek staan. Hè? Je ziet ook dat sommige spelers, die shooters, die staan alleen maar in het hoekje.
Ja, ja, ja.
Die hebben gewoon een rol. Ja, en die doen niet mee met het spel, maar die blijven daar staan. Want als dan, net zoals wat Luka Doncic heel goed doet, 1-1. En op het laatste moment die bal nog naar buiten pasen. Die weet dan die spotter te vinden.
Ja.
En ja, en dan krijg je een driepunt om je
oren. Mij en ons veteranenteam hebben er ook twee van. Die staan ook alleen maar steeds in. Die staan alleen maar in de hoek te staan. Ja, kom op.
Dat zal een andere oorzaak hebben.
Ja. Even bijpraten aan de zijlijn. Ja, ja. Ja, maar die centers tegenwoordig, die moeten een pick op de point guard zetten. Zo'n beetje tegen de middenlijn aan. gewoon om die als eerste vrij te krijgen.
Nou ja, precies. Hè, en dat, die krijgen gewoon een rol. Hè, en die, het hangt niet meer van hun af. Maar ze hebben een rol voor de point guard. Point guard en de twee, dat zijn eigenlijk de go-to guys.
Ja. Ja, en wie, even uit jouw positie gedacht, hè? Zijn er NBA-spelers van vroeger of van nu waarvan je denkt, daar lijk ik het meeste op?
Nou ja, ik heb altijd nummer 23 gedragen, nog steeds. Ja. Dus dat is altijd mijn, allebei schoenen zijn van de NBA. Ik bedoel, dat is wel mijn speler waar ik me altijd naar kijken.
Ik vraag me nog af, hè, nummer 23, ook weer college, alles wordt teruggerefereerd naar college. Nu zie ik dus ook jongens met het nummer 23 op hun rug.
Ja.
Ik heb nog steeds een soort emotionele waarde bij het nummer 23 van Jordan. Dat ik het zelfs in de NBA was het ook wel een soort van een nummer die je niet zomaar altijd, in ieder geval een paar jaar geleden, die je niet zomaar altijd draagt. Want het is iets wat gelinkt is aan Jordan.
Ja.
Heb jij dat ook? Of heb je zoiets van iedereen mag wel nummer 23 dragen?
Nee. Ik heb altijd 23 gedragen om Jordan. Hè? En ik denk dat 9 van de 10 mensen die dat nummer 23 dragen daar een associatie bij heeft.
Ja.
Ik vraag me af of dat nu nog steeds zo. Ik denk het wel, maar
misschien een beetje met LeBron. Hè? LeBron draagt ook nummer 23. Hmm. Dus, maar in mijn associatie heeft het altijd nog gewoon met Michael Jordan. Ja. En ik zie af en toe nog wel eens ook in de NBA mensen met 23, maar heel weinig hoor.
Hmm.
Het zou me echt opvallen als...
Een paar zag ik er, denk ik. Nee. Meteen zo, judgment, je bent gewoon niet goed genoeg.
Ja, volgens mij heeft AD bij de Pelicans met 23 gespeeld, als ik me niet vergis.
Okay.
En er zijn nog wel meer, hoor.
Ik weet wel, LeBron had ook wel 23 specifiek met het idee van als een eerbetoon aan Jordan.
Ja, precies. Ja,
dat is wat het is. Ja. Ja, en dat is heb ik er ook bij. En ik denk LeBron misschien ook wel een beetje, dat hij daar toch een soort...
LeBron heeft nu 8?
Nee, 6.
6 als eerbetoon aan...
Ja,
Kobe. Nee,
een
Kobe
was getalsmatige truc.
Oké, whatever. Ja.
Ja, nee, 6, omdat hij bij de Olympische Spelen 6 droeg.
Is het niet met iets met Kareem of Wild of zo? Of iets in die hoek?
Timberlane, ja. Weet ik niet.
Nee, die andere, Russell, die had ook 6 volgens mij.
Ja.
Oh ja.
Bill Russell.
Ja, ik denk dat dat was.
Nee, ik heb toevallig gisteren een filmpje gezien over LeBron en nummer 6.
Oh,
dus
oké.
Hij zegt 6 vanwege de Olympische Spelen. Hij zegt 6 omdat zijn oudste zoon op 6 oktober is geboren.
En zijn
tweede zoon. Die is in in juli geboren. Dus dat is ook een 6. Nou, goed.
6. Ja, maar iedereen heeft zo zijn eigen ding bij een nummer. Ik speel zelf nu met nummer... Nummer 12 volgens mij. Maar goed, het is meer om het in het team. Alleen, als ik met het ex-international speel... Wij spelen ook wel met ex-internationals, met de veteranen. Ex-internationals Nederland heb ik dan ook weer een nummer 23. En nu heb ik ook nummer 25, omdat nummer 23 ook weer door iemand anders gebruikt.
Dus
je ziet dat het verschuift, maar alles wat gerelateerd is aan 23, dat draag ik graag.
En heb jij ook voor Oranje gespeeld?
Nee, is niet voor Oranje gespeeld. Ik ben pas met de veteranen, met de Oranje jongens in aanraking gekomen. Ik heb altijd wel tegen ze gespeeld in de Nederlandse competitie destijds. Dus ik ken ze allemaal wel. Nou, en nu iedereen ouder wordt, daar kwamen een aantal van die appgroepjes op gang.
Ja.
En dat die jongens er als veteraan ook nog speelden. Nou, wij waren fit. Hij speelde toernooien al in het buitenland. Ook met de jongens van KADI 73. Nou, wat er gebeurde in die tijd is dat er een aantal jongens geblesseerd raken. Dus ons team kregen wij kregen geen team meer op de been.
Ja.
Dus toen kwamen we in aanraking met die andere jongens die ook geen team op de been kregen. Toen kwamen we met het idee van, goh, hè, zouden we dat niet vanuit de ex-internationals kunnen regelen?
Ja.
Nou, dus we zijn toen... Ik ben in ieder geval voor het eerst met ze meegegaan met de ex-internationals naar Alassio. Okay. Alassio in Italië, internationaal toernooi. Daar komen wij al een jaar of 7. Ja, dat is gewoon fantastisch. Het is echt een mooi weer daar. Het is in september. Je speelt maar daar toch wedstrijdjes in 2 of 3 hallen. En het is lekker eten s'avonds. Je hebt lol met elkaar. Heerlijk. En je ziet allemaal gelijkgestemden vanuit verschillende landen. Hè? Vanuit Duitsland, Italië, Turkije zelfs, Spanje, Frankrijk, België ook, Nederland, Engeland. Ze komen overal vandaan.
Heerlijk.
En iedereen komt dan met dezelfde passie.
Ja.
Het spelletje basketbal.
Ja, tof.
En wie is in al die potjes in je hele carrière de beste speler die je tegenover je hebt gehad? Of de bekendste? Ja. In de Eredivisie, de internationals.
Nou, ik heb altijd wel tegen Den Bosch. Den Bosch was in mijn tijd was het team wat de kampioenschappen met Nashua Den Bosch heette toen nog volgens mij. Tegen Jos Kuipers gespeeld. Nou, Jos Kuipers die kwam ik nu ook weer tegen bij die veteranen. Helaas speelt hij nu niet meer, want hij is aan zijn heup geopereerd. Maar daarvoor wel. Maar al zijn bewegingen en moves, die herken ik nog van vroeger. Zijn ellebogen en hoe hij je vasthoudt. Ja, en alle irritante bewegingen, wat ik toen al irritant vond. Denk, oh ja, dan ben jij. Ik weet nog wel de eerste wedstrijd die ik als veteraan tegen hem speelde. Maakte hij weer die elleboogbeweging. Toen pakte ik hem beet. Ik zeg, dat gaan we niet meer doen, vriend. En toen zei hij, ja, sorry.
Ja.
Maar ik weet nog exact. Je weet gewoon van spelers waar je veel tegen hebt gespeeld. Wat ze doen en wat ze niet doen. Hè? Ja. En hoe ze jou opzoeken. En nou, hoe irritant ik kan zijn. Hè? Want ik ben ook irritant.
Ja.
Hè? Maar hoe die tegenstanders dan ook irritant kunnen zijn. En een van mijn betere dingen is het verdedigen. Dus mensen vonden mij altijd irritant met verdedigen. Want ik stond altijd in de weg.
Ja.
En dan ga je natuurlijk ook dingen verzinnen om daar onderuit te komen. Nou, Jos had zoiets. Nou, ik zet mijn elleboog er wel even in.
Ja.
Hij is 2,06 meter. Dus ja, dat werkt.
Ja, heerlijk. Ja, gaaf.
Ja.
Oké, en we hebben vorige week een uitgebreid item gehad over de beste duo's.
Ja,
ben ik even benieuwd. Is er een speler waarmee jij altijd samen hebt gespeeld, waarvan je denkt van nou, als mijn naam met basketbal wordt altijd met die geassocieerd.
Oh ja.
Misschien in die periode Rotterdam.
Nou, ik heb met veel jongens samengespeeld. Kijk, wij in Rotterdam hadden altijd Amerikanen nodig om te winnen. Hè, dus als Nederlandse speler ben je niet goed genoeg. En je zag gewoon als teams Amerikanen hadden, dan waren dat betere teams. Wij hadden ook elke keer Amerikanen. Alleen ons budget was nooit het topbudget, dus wij wachten altijd heel lang.
Zat er dan een max van Amerikanen op basis van het budget? Of ook sowieso een max aantal spelers?
Je had wel een max aantal buitenlandse spelers wat je kon aantrekken.
Ja. Hè?
En het budget bepaalde dan hoe snel je iemand kon aantrekken en hoe groot ze konden zijn. Dus bij ons was het altijd van, we wachten altijd zo laat in het seizoen dat alle leftovers van Amerikanen die dan toch in Nederland aan de slag wilden, die kwamen dan naar ons toe. En ik kan me nog één gozer goed herinneren, Mike Sterner heette hij. Grote blanke Amerikaan die ook in Indonesië speelde. Dus die speelde eerst een competitie in Indonesië. Dat was dan in de off-season van Nederland. En kwam daarna bij ons spelen. Ja, dat was gewoon een grote vent. Dus ik gebruikte hem gewoon als een soort betonblok.
Ja,
dus
ik
zeg, als jij hier voorbij komt, dan kom ik daar langs. En de tweede waar ik gewoon een goede herinnering aan heb, is Paul van Zolm. Dat is een Nederlandse een jongen waarmee ik heb samengespeeld.
Ja.
Ook een grote vent. Alleen, als je langs hem loopt, het doet altijd zeer. Ja. Dus je weet gewoon, als je langs Paul van Zolm loopt, doet het zeer. Dus ik had altijd wel wat mot met een tegenstander. Dus ik ging naar Paul.
Ja,
wil je me even helpen?
Let's go. Ja.
Dus wat gebeurde dan? Ik kwam met die jongen aan. Paul ziet dat aankomen. En ik zoek hem ook natuurlijk op.
Ja.
Ja.
En ik hoor alleen oef.
Ja.
En dat weet je van elkaar. En je kan elkaar daar ook in helpen. En dat is leuk.
Ja.
En ik merk nu wel dat het hele dagen basketbal dat niet meer toelaat. Hè? Maar toen kon het nog allemaal wel. Hè? Dan mocht het allemaal wat fysieker zijn. Maar dan kan je elkaar ook helpen om in ieder geval beter in de aanval te komen.
Ja, ja.
Dus maar dat zijn wel leuke dingen.
Ben je nog best zo'n actief. Hè? Dus dan doe je die toernooien. En dan train je in Capelle nog met die gasten. Dus hoe vaak trek je je basketbalschoenen nog aan in de week?
Nou ja, in ieder geval 1 keer in de week. Ja. Ja, dus ik speel geen competitie meer. Daar ben ik wel mee gestopt. Af en toe speel ik een wedstrijdje met de ex-internationals mee. En dan die toernooien.
Ja.
En dan 1 keer in de week probeer ik het basketbal te doen.
Die toernooien is een paar keer per jaar of 1 keer per jaar?
Ja, we proberen zo'n 3 toernooien per jaar te spelen. Je hebt ook mensen die gewoon wel 8 toernooien in een jaar spelen.
Ja. Ja.
Alleen je moet er ook wel even de tijd voor vrijmaken. Het is vaak wel de weekends, hè, weekenden. Hè, dat je die de vrijdag en de maandag al bij je optelt.
Ja.
En wij proberen wel de toernooien uit te zoeken in de zon.
Ja.
Je kan eigenlijk overal toernooien spelen. Je kan ook in Ierland kan je toernooien spelen. In Engeland kan je toernooien spelen. In Duitsland, in Hamburg en in Spanje. Hè? Maar wij vinden het vooral leuk om in die zomer, hè, die zomerperiode, dus september, juni, mei en april, nou, daar ook de toernooien op te zoeken.
Ja. Ja. Een beetje lekker eten, goed weer en basketbal.
Het is echt een combinatie van.
Oké. Hey, en even de brug naar de NBA. Want is er binnen de NBA een team of een speler die je altijd gevolgd hebt? Ja, je zegt Michael Jordan. Maar goed, op een gegeven moment, dat hield een keertje
op. Dat hield op. Hè? Dus de Last Dance heb ik wel 10 keer bekeken. Ja. En dat blijft fantastisch. Ja. Hè? Dat gaat ook nooit meer terugkomen zoals het was. Ja.
Mooi.
Maar ik volg LeBron. Is wel mijn speler die ik volg. Hè? Hij speelt nu mee bij de Lakers.
Ja. Wat spreekt je zo aan LeBron?
Oh
ja.
My god.
Ja, de veelzijdigheid die hij heeft. En al die jaren dat hij in de NBA heeft gezeten. Iedereen vindt alles van hem. De ene die loopt met hem weg. De andere vindt hem een flopper. Dat vinden ze ook wel eens van hem. Of, iedereen vindt wat van hem. Alleen ik vind het gewoon knap. Als je zo'n speler met zo'n lijf. Ja. Het is best wel een forse vent. Om dan nog zo actief te kunnen zijn in de NBA en op dat niveau nog te acteren. En als je ziet hoe hij nu dit jaar het voor elkaar krijgt om zijn team toch op sleeptouw te nemen samen met AD.
Ja.
En want hij kan het echt niet alleen. En je ziet ook dat de teamspelers om hem heen hem ook helpen. Hè? Ja. Dus hoe meer de teamspelers het team dragen, des te beter rendeert eigenlijk LeBron.
Ja.
Dus dat zie je ook. Ja, en ik vind het gewoon prachtig om naar te kijken.
Ja.
Ja.
Heerlijk.
Maar who's next? Want als LeBron helpt.
Nou, je ziet bij de Warriors, wij hebben ook zo'n appgroepje met allemaal NBA-fanaten. En dan als de NBA-wedstrijden s'avonds zijn, vaak op zondagavond, en dan appen wij ook elkaar. Ja. De ene is voor de Warriors en de andere is voor LeBron. En dan de andere is weer voor Jokic of iets voor Steph. Je hebt een heleboel spelers. Alleen je ziet nu wel een soort change ontstaan. Hè, dat de nieuwe generatie met spelers, en daar heb ik echt ontzag voor. Ik zie ook echt wel dat die Tatum bijvoorbeeld van Boston. Nou, ik vind het een geweldige speler.
Ja.
Alleen hij heeft nog niet dat charisma, hè, wat zo'n LeBron heeft.
Ja.
Hè, of wat een Steph Curry heeft. Maar qua basketball intellect, een fantastische vent.
Ja.
Jokic, ik vind hem het ziet er niet uit, maar het is fantastisch om naar te kijken. Hoe hij het voor elkaar krijgt op zijn platte voeten, 3 punten erin schieten.
Ja.
Je moet het eens proberen. Uit zijn nek.
Ja, maar dat is wel leuk, want zeg maar de Jordan-generatie, als je als kind daarnaar keek, dan denk je toch altijd, jeetje, wat moet ik atletisch zijn om te gaan basketballen?
Nee, maar hij is juist anti-basketbal. Hè?
Ja, precies.
En dus hij wil ook helemaal niet in de schijnwerper staan. Hè? Hij komt daar om te spelen. Maar als je ziet hoe hij het doet, joh, die draaien die hij maakt. Hij draait om spelers heen. En dan toch, elke keer denk je, het is per ongeluk dat hij dat doet.
De regels hebben zich zodanig ontwikkeld dat de wat kleinere spelers wat meer voordeel hebben. Dus dat is ook leuk voor de breedte sport. Hè, want dan is het niet meer, je moet 2 meter zijn om te kunnen gaan basketballen. Ja. Nee, als je gewoon balvaardig bent en je kunt goed schieten, is er altijd een plek voor jou in een team. Maar dus Jokic is dan weer echt het totaal tegenovergestelde. Dat je alsnog lang en sterk kunt zijn.
Maar vaak zie je dan dat soort spelers dan niet het vermogen hebben om andere spelers te vinden. En je ziet het basketbalintellect wat deze meneer heeft. Daar kunnen nog een hoop mensen wat van leren.
Ja, netjes. Ja. Maar dus je volgt de Lakers het meest actief? Of,
dat volg ik het meest. Ik vind Doncic ook leuk om naar te kijken, maar meer als persoon. Hè? Dus hij is niet altijd de teamplayer, maar het is gewoon machtig om die jongen te zien. Ja. Van, hij kan die 3 punten nemen, hij kan 1-1 en hij kan ook de bal afpassen. Dus hij heeft wel alles in zich.
Ja.
En dat vind ik wel, dat is bijzonder.
Ja. Ja, hij moet nog wel even een goed resultaat boeken. En nu zijn ze ook weer laag in de rankings.
Ja.
Maar
Het was ook een YouTube kanaal wat we wel vaker bekijken. Jimmy High Roller heet hij. Die heeft vaak interessante takes. Ik denk best wel miljoenen views. Dus ik denk dat iedereen hem wel ziet. Die had dus de laatste nieuwe video uitgebracht. Volgens mij eergisteren over Luka Doncic.
Ja.
Dat is zijn stats die hij heeft. Dat hij dus zo extreem goed is. Dat als je alleen maar naar zijn stats zou kijken, dat eigenlijk hij degene zou moeten zijn die dus de MVP zou moeten krijgen. Ja. De discussie ging meer over van wat betekent MVP. Hij is, als je kijkt van als hij op het veld staat en van het veld af, maakt hij de meeste impact. Want zijn team is echt veel slechter als hij er niet op staat.
Ja.
Bij Jokic aan de andere kant, als hij van het veld afgaat, is zijn team nog steeds heel erg goed. Oftewel, dat MVP eigenlijk betekent de beste persoon in het beste team.
Ja,
maar het moet ook zo zijn. Kijk, bij Jokic heb je ook Murray en je hebt die Gordon rondlopen. Dat zijn ook 2 dragende spelers.
Ja,
en je ziet bij Dallas dat minder is.
Er is gewoon niks.
Dus daar, het verschil is te groot. Ja. Hè? Dus, en dat zie je nu met de Lakers ook. Omdat er meer balans is in het team. Hè? Ben je minder afhankelijk van die ene hele goede persoon. En dan rendeert die ene persoon ook veel beter.
Ja, ja. Dat is echt technisch management. Want iedereen heeft een goede nummer 1 en een goede nummer 2. Ja. Gewoon door de hele league. Allemaal supersterren.
Klopt.
Maar heb jij echt een hele goede nummer 3 en nummer 4?
Je kan beter drie nummers 3 hebben dan één nummer 1.
Ja, precies. Ja. Precies. En, daar kom je, en dan heb je toch nog wel die nummer 1 nodig voor die laatste paar minuten voor een stukje magie. Een toverbal.
Zeker.
In het reguliere seizoen kan je er wel mee wegkomen. Hè? Dan kan je wel wedstrijden mee winnen als je nummer 1 hebt. Maar ik denk in de playoffs dat je daar het verschil maakt. Ja. En daardoor de MPV-status ook daarmee afdwingt. Niet alleen maar door het aantal punten wat je scoort. Hè? Want Antetokounmpo is ook een geweldig speler. Alleen die is wel afhankelijk van zijn teamspel. Hij kan niet heel de wedstrijd 1 tegen 4 spelen.
Nee, heeft echt duidelijk aangegeven. Oké. Hey, zullen wij even naar het NBA-nieuws gaan?
Dan, let's go.
Wouter, haak gewoon lekker aan. Ja, hè? Leuk. Als jij ergens een mening over wilt delen.
Ja.
Dan komt-ie.
Alright.
TikTok
Smalltalk, zeker. Hoe lang? Ik haal even toch de beste eruit. Want wat ik wilde doen met jullie is door de standings even heen lopen.
Oké, nou, kom maar door.
Ja, dus zullen we even in het westen beginnen? Ik weet niet of jij de afbeelding kan laten zien.
In het westen, ja, die heb ik nu geprojecteerd.
Oké, heel goed. Paar dingen over het westen in mijn aantekeningen. Afgelopen weekend zijn natuurlijk weer gebasketbald, maar er verandert altijd best wel veel. Dus we gaan ze gewoon even af om te kijken wat er aan de hand is in het westen.
Mm-hmm.
Bovenaan, de Nuggets nemen de eerste plaats over met het verlies van OKC tegen de Bucks. Dus dat zegt ook alweer iets over OKC, met hoeveel wedstrijden zij gewonnen hebben en hoe close dat is.
Maar OKC vind ik wel een echt team.
Ja. Ja, wat bedoel je daarmee?
Nou ja, goed, daar heb je geen celebrities die daarin rondlopen. Hè? Ik vind wel, ja goed, die hele lange jongen, hoe heet die jongen?
Chet Holmgren.
Geweldig om naar te kijken. En die brengt wat, maar bedoel, ze zijn niet afhankelijk van hem om te winnen.
Mm. Klopt.
En dat bedoel ik nou met OKC. Niemand verwacht van OKC dat ze zover zouden komen. Maar ze spelen toch goed.
Ja, zeker.
Iedereen heeft last van het team.
Ja, ja, typisch voorbeeld dat de hele starting line-up heeft altijd 15 punten.
Ja.
En dus
over OKC gesproken. Die zakken van de eerste naar de tweede plaats.
Mm-hmm.
En volgen Denver dus op één wedstrijd.
Oké.
Okay. Terwijl ze één wedstrijd voorstaan op Minnesota. Vroeg me ook meteen af. OKC staat dus nu tweede.
Ja.
Wat verwachten we van ze als de playoffs nu zouden beginnen? Hoe ver komen ze?
Oeh, dus met de stand nu, dan krijg je de nummer 2 tegen de nummer 7. Maar dat is een play-in plek. Dus dat moet nog maar blijken of dat het de nummer 7 blijft. Maar dan zouden ze tegen de Kings komen.
Ik denk dat ze het lastig krijgen.
Ja, waarom denk je dat?
Nou ja, puur, je ziet wat er nu gebeurt. Het wordt nu spannend. Ik denk dat ze een goed uitgebalanceerd team hebben. Maar ze hebben geen... er is niets speciaals.
Ja.
En als de playoffs beginnen, zie je toch dat er altijd het mensen toch een stapje naar voren kunnen doen. Ik denk dat OKC gewoon op een top van hun kunnen spelen.
Ja.
Dat er geen extra verdieping meer is.
Dus dat was best een mooie vraag dus voor in de playoffs voor OKC. Kunnen ze dus laten zien of ze die extra stap kunnen maken? Ja of nee?
Ja.
Okay,
dat zou mijn eerste vraag zijn voor OKC. Hebben zij nog het vermogen om nog een stapje omhoog te maken?
Ja, en de Kings, stel ze komen tegen de Kings. Die hebben het vorig jaar al een keer, die hebben geproefd aan die eerste keer playoffs hoe dat voelt. Ze zullen net wat meer de rust kunnen bewaren en iets meer...
Nou, maar ik denk dat 50-50 is, hè? Dus ik denk niet zozeer dat de een prevaleert boven het andere. Maar voor OKC geldt van, hey, als ze een stapje omhoog kunnen maken, dan...
Ja, de ronde wordt interessant.
Ja, oké. In het westen, de Wolves blijven derde, maar verkleinen hun achterstand tot 1 wedstrijd op Denver. En 1 wedstrijd op OKC met de overwinning op de Warriors, dat was gisteren.
Oké.
Okay. Warriors gaat niet zo lekker.
Ja.
De Clippers blijven vierde. Na het verlies van tegen de Sixers, ook gisteren, kon ik live meekijken.
Ja, heb ik ook gezien.
Wat vond je van de wedstrijd?
Ja, leuk. Ik vind de Clippers leuk om naar te kijken. Hè. Kawhi Leonard vind ik een geweldig speler. James Harden, iedereen vindt wat vallen, maar die man, je moet het maar doen.
Ja, precies.
Ja, je moet het allemaal maar doen.
Precies. Had hij een goede dag gisteren, James?
Oeh, ik weet de stats.
Ja. Hij had wel okay. Ja, hij had heel veel assists. Ik zag in ieder geval onder halftime had hij al iets van 14 assists.
Ja, maar het was ook zo dat volgens mij voordat de persconferentie begon was James Harden al weggelopen.
Oh, oké.
Dus er was een soort, volgens mij nog iets van drama aan de hand, maar ik kon niet helemaal uitzoeken wat het
Dat heb ik gemist.
De Pelicans blijven in het westen de vijfde. Maar een overwinning op de Pistons gecombineerd met het verlies van de Clippers van gisteren verkleint dus de voorsprong van LA voor de vierde plaats met 1 wedstrijd. De Pelicans, okay. Daar heb ik zo meteen nog wel een stukje over. Ik hoop gewoon echt zo erg dat Zion het nu laat zien in de playoffs. We hebben het net gehad over LeBron. We hebben het gehad over Michael Jordan. Volgens mij werd de eerstvolgende persoon die werd benoemd van de nieuwe Michael Jordan, ja, was toen Ben Simmons.
Ja. Maar ik vind nog steeds Ben Simmons, ja, het is zo'n complete vent. Alleen hij durft niet zelf te schieten, maar ik vind het nog steeds een geweldige vent.
Ja, ja. Hij was ook zeg maar echt de Young King, werd hij toen tijd genoemd. Dus toen had ik echt al mijn emotionele waarde zo in hem geïnvesteerd. Toen kwam ik erachter, dit lukt niet. En toen was het Zion, die was het volgende, werd geprojecteerd als dit wordt, wordt de eerstvolgende.
Zijn sprongsnelheid, joh. Heb je wel eens goed gekeken in slow motion hoe snel hij van de grond komt.
Wat hij doet. Echt fantastisch. Dus ik hoop, ik heb nog steeds zeg maar geloof.
Maar hij moet gewoon niet geblesseerd raken. Nee. En die jongen die heeft zo'n explosiviteit.
Ja, ja, klopt. Ja. Klopt.
Maar ook die Ingram vind ik ook geweldig, hè, bij de Pelicans.
Ja, dus ik denk eigenlijk dat zij ook met CJ McCollum, die ook wel langer vaker heeft laten zien dat hij wel nog een extra stap heeft.
Ja.
Daar is wel wat
team,
meer.
Hoor. Met José Alvarado die van de bank.
Theft Alvarado.
Alvarado vind ik ook leuk. Ja.
Het is wel een leuk team. Dat is leuke outsider om te volgen.
Het is geen leuk team om tegen te spelen, kan ik je vertellen.
Nee. Dat waren eigenlijk de dingen die ik even wilde opnoemen in het Westen. Ja. Dan heb je nog voor het play-in toernooi Kings, Mavericks, Lakers en de Warriors daar staan.
Ja, daar gaan echt legendes sterven in dat play-in toernooi zoals het er nu voor staat.
Ja.
Dat je dus of krijgt, ja, ze kunnen nooit allemaal door.
Nee, maar wat is nu de huidige status na gisteravond?
De huidige status na gisteravond is Lakers staan 9e, Warriors 10, Kings 7 en Mavericks 8. Dus de Warriors spelen tegen de Lakers in het play-in toernooi en de Kings ook.
Maar ze moeten nog iets van 12 wedstrijden, toch?
Ja.
Dus het is nog wel een lange weg te gaan. Het kan alle kanten op, want volgens mij de verschillen naar Dallas toe. Want Dallas staat volgens mij 6e, zeg ik dat goed?
Dallas Mavericks zijn 8e,
maar die hebben
ook 41 gewonnen, 29 verloren, net zoals de Kings.
Ja, dus Lakers hebben 2 verliespartijen, staan ze daarachter.
Precies.
En het verschil, dus de Mavericks hebben 41 gewonnen en dan even pak een beetje de Clippers, die staan 4e, die hebben er 44 gewonnen. Dus dat is een 3 verschil.
Het is niet...
dat valt mee.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. Wil je nog iets te zeggen over het Westen? Anders gaan we door naar het Oosten.
Nee hoor, gaan we door naar het Oosten.
Oké, de East.
Oké.
Ook een paar interessante ontwikkelingen. De Bucks versterken hun greep op de tweede plaats. Met een overwinning op de Thunder gisteren. Antetokounmpo heeft echt OKC... het was... ik moest nog denken aan jou.
Ja.
Jij was helemaal in het begin van het jaar... hebben we een video gemaakt met wie denk je wie gaat winnen. Toen zei jij de Nuggets gaan winnen. Dus je was helemaal voor Jokic en Murray. Sinds 2 weken ben jij gewisseld naar de Bucks. Toen dacht ik... Oké, dus dan kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Ik ben blij dat je nu niet voor de gedoodverfde nummer 1 gaat. Maar een soort van een underdog, maar niet helemaal. Maar Antetokounmpo heeft OKC gisteren echt laten zien wat winnen is. Die OKC kon gewoon niet worden gestopt.
Kijk.
Kon Antetokounmpo gewoon niet stoppen.
Dus dat was eigenlijk mijn analytical skills cementeren.
Even complimenten voor
gezien,
jezelf.
Antetokounmpo.
Nee, dat hij al goed was, dat wist ik al. Maar dat zeg maar, de Thunder echt niks konden inbrengen, dat wist ik nog niet zo goed.
Oké.
Dus dat. Wat me ook nog opviel in het Oosten. De Cavaliers die staan op plek nummer 3.
Ja.
Maar daar dacht ik ook nog van. Daar hebben we het eigenlijk dit hele jaar niet over gehad.
Nee.
Waarom niet? Dat vroeg me eigenlijk nog af van jou. Van waarom hebben we het daar niet over...
Ja, goeie
waarom
vraag.
Praten we zo weinig over de Cavs?
Maar vinden we niet met z'n allen dat de East eigenlijk veel zwakker is qua teams ten opzichte van het Westen? Het verschil is best groot.
Ja,
dat is zo.
Het feit dat we dat is niemand, hè, dat zie je ook op NBA Talk, dat over het Oosten wordt veel minder gepraat dan over het Westen. Ja. Het Westen zit veel meer spanning in, omdat daar de teams in zitten die dichter bij elkaar staan.
Ja, klopt. Maar dan nog denk ik ook wel van dat het eigenlijk best wel zonde is. Dat we bijvoorbeeld niet vaker kijken naar Donovan Mitchell, die bij de Cavaliers zit. Ja, want dan vind ik het ook zo jammer in de zin van echt talentvolle spelers, om die dus gewoon niet te bekijken. Omdat ze in het Oosten zitten en bij een van de crap team wat de Cavaliers zijn. Maar ze staan wel gewoon derde. Dus ik denk dat ze misschien wat meer
Maar zij dwingen dus nu af dat we ernaar moeten gaan kijken. Want ik wil wel zien hoe het komt dat die Cavs zo lekker lopen.
Maar ESPN zet natuurlijk alleen maar die wedstrijden uit. Ja. Hè, die ook veel kijkers trekt. Hè, dus dan zie je ook dat het Oosten daar dan ook niet minder aantrekkelijk basketbal laat zien.
Nee. Dus Cavaliers staan nu derde. Als de play-offs nu zouden beginnen, zouden ze tegen de Pacers moeten.
Mm-hmm.
Wie gaat daar winnen? Als je je bracket battle moet invullen?
Ja, ik heb de Pacers volgens mij 2 of 3 keer gezien dit jaar. Ik denk dat tegen de Cavs, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ja, ik heb geen idee. Van gezien, ik kan alle kanten op.
Ja, ik weet eigenlijk.
Verschil is ook niet zo heel groot, hoor, in de rankings tussen die twee.
Nee, 3 teams. Wedstrijden zit daar tussen.
Ja, ik zou zeggen, het is een coin toss tussen die twee.
Ja,
denk ook, hoor, 50-50.
50-50.
Ja.
Oké, dat was het eigenlijk.
Nou ja, wat misschien nog even leuk is om te zeggen, is dat de Celtics staan echt met afstand nummer 1 in het oosten. Dus die hebben 57 gewonnen. Bucks 46, dus dat is 11 wedstrijden al verschil.
Maar heb je die defense al eens gezien van Boston? Ja, ja. Daar kan iedereen nog wat van leren, hoor.
Ja, ik vind het een hele mooie combinatie met Holiday.
Ik vind het zo fantastisch om naar te kijken. Ja. Ze kunnen echt gewoon 20 seconden lang iedereen onder druk houden.
Ja. Ja.
Dus als het over defense gaat, ik ben de naam kwijt van die speler die als hij iemand verdedigt en iemand wil in drietje schieten, dat hij zeg maar de lucht inspringt. Terwijl hij best wel ver van een redelijk verre afstand staat van de verdediger. Ik weet niet of het een belletje laat rinkelen.
Ja.
Maar heb je dat wel gezien? Ja, ja, ja. Wat ik bedoel?
Ja, het is heel gek. Er staat iemand bijvoorbeeld voor de corner 3 te bieten. En dan springt hij staat net onder de basket en gaat daar al springen. Dus om iemand het zicht op de basket te ontnemen.
Oh,
in plaats van zeg maar, de challenge.
In zijn oog. Meer de
hele nieuwe challenge techniek.
Is dat de enige die dat doet?
Ja.
Oh, dat heb ik nog niet meegegeven.
Die techniek draagt ook zijn naam, maar ik weet niet hoe hij.
Ja, ik ben zijn wetsig. Als je nu luistert en je weet zijn naam, laat het ons.
En is het effectief?
Ja, geen idee dus. Geen idee. Maar het is wel, natuurlijk in die highlights die je dan af en toe meekrijgt, plakt het wel achter elkaar dat het heel effectief lijkt te zijn.
Maar het ziet er een beetje koddig uit.
Het ziet er, dat is het ook vooral.
Je bent het ook niet gewend. Normaal gesproken hoor je voor iemand te staan om te verdedigen in plaats van...
Dat. Dus in het oosten, ik kan nog even kijken naar het play-in toernooi daar.
Ja.
De Heat staan op 7.
Ja.
76ers staan op plek nummer 8. Dan heb je nog de Bulls op 9 en de Hawks op 10. Team wat mij daar natuurlijk nog het meeste opvalt, zijn eigenlijk de Heat.
Ja.
Omdat ik wel had verwacht dat zij het beter zouden doen. Maar ook daarvan, ook daarom vind ik het inzicht van het volgende level aantikken. Daar hebben ze natuurlijk Jimmy Butler zitten.
Mr. Playoff.
Die heeft al helemaal kunnen laten zien dat hij nog een nieuw niveau kan aanraken. Dus dat kijk ook heel erg naar uit om dat team te zien.
Knap hoor, hoe zo'n iemand een team toch nog weer een nieuw niveau kan geven.
Ja, ja, ja.
Dus dat... Elk jaar weer doet hij dat. Respect voor zijn jongen.
Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, en natuurlijk de 76ers die zonder Embiid op plek nummer 8 staan. Hebben die nog iets gelezen over wanneer of nog Embiid nog terugkomt of niet?
Wat ik heb gehoord is dat hij aan het eind van het seizoen dat ze denken dat hij voor het eind van zijn reguliere seizoen dat hij weer instroomt.
Oké. Nou, dat zou nog interessant kunnen worden.
Ja.
Maar de afstanden zijn wel in het play-in toernooi. Dus die 4 teams die daar nu in zitten zijn wel groot. Dus de 76ers hebben de 39 gewonnen. En de Bulls maar 34 en de Hawks 31.
Mm-hmm.
Dus dat is een vrij groot gat. Dus voor de Bulls en voor de Hawks, als zij via het play-in toernooi de play-offs in kunnen komen. Nou, dat is natuurlijk helemaal geweldig.
Ik zou het de Bulls wel het meeste gunnen, want die gaan.
Ja, ja. Ja, maar dan zie je wel dat we zeg maar als NBA hebben we daar het minste in te verliezen. Als je, ik heb toch liever dat Steph Curry gewoon nog een rondje play-offs doet. En Doncic en LeBron. Maar daar gaat dus eentje van afvallen met zoals de stand nu staat. Hè?
Ja.
Dus dat zou ik wel echt wel zonde vinden. Ja, ik kan best wel een play-offs zonder de Bulls of zonder de Hawks, om heel eerlijk te zijn.
Oh, zo ja. Ja, maar ik gun het de Bulls wel, want Bulls. En ze hebben al heel lang niet echt iets meer bereikt. Maar wat je zegt inderdaad, play-off toernooi doet er wel toe dat je misschien nog een paar spelers die je echt zelf heel erg mooi vindt. Vooral voor mij is dat Luka Doncic.
Ja.
Dat ik hoop dat hij nog wat kan laten zien in de play-offs.
Wat ik nu wel leuk vind, omdat de play-offs dichterbij komen, dat de wedstrijden ook weer leuker worden om naar te kijken.
Ja.
Ja.
Het gaat ergens om. Ja. Je merkt
dat zien wij ook in onze luisterstats.
Ja. maar je merkt nu ook dat de teams nu ook veel meer ervoor gaan. In plaats van soms, zag je als wedstrijden, dat ze het gewoon niet weer lopen.
Klopt.
En dat zal ook een coach decision zijn, maar je merkt nu dat elke speler heeft zoiets van, het gaat mij niet gebeuren. Hè? Iedereen wil nu zijn stats goed krijgen, maar ook zorgen dat ze goed in de picture zijn voor de play-offs of voor een spot voor volgend jaar.
Ja, precies. Precies. Nou, dit was het eigenlijk wat ik ook gezien de tijd wilde behandelen. Ik wil eigenlijk de standings even met jullie doornemen.
Okay.
Want achter de schermen ben ik met shout-outs naar Fred weer flink bezig met de bracket battle. We hebben het een nieuwe naam gegeven.
Oh, ja.
Versimpeld hebben we het. Ik zal even uitleggen wat de bracket battle is. Het was denk ik 3 jaar terug of 4 jaar terug. Ik zat in een appgroep, net zoals jij, met allemaal andere NBA-fans. Ik vond het echt bijzonder moeilijk om al die NBA-fans bij elkaar te zoeken. Ik kijk het heel erg graag naar Rada ook, dus dat waren er al 2. Toen had ik nog een groepje van, dus dat zijn denk ik 8 mensen. Toen dachten we, laten we even een pool invullen met elkaar.
Ja.
Want wat geld inleggen of zo.
Ik doe het dan via Facebook. En dan kan je via die NBA kan je het zelf invullen. En ja. Dan kan je posten. En dan iedereen reageert er ook weer op. Dat is hartstikke leuk. Oh,
precies.
Okay. Is hartstikke
precies.
Leuk.
Wat mij opviel bij de pools die ik toen zag, was dat je het voor 1 keer invult voor dit hele toernooi.
Mm-hmm.
Mijn topteam, volgens mij was ik toen heel erg voor Milwaukee Bucks. Die lagen er al heel erg snel uit. Dus ik baalde er eigenlijk best wel van dat ik dus en fout had gegokt. Maar ook dat ik dus niet meer mee kon doen. Dus toen heb ik echt gekeken, zijn er bepaalde pools die dus bij iedere nieuwe ronde opnieuw beginnen? Kort antwoord, die bestaat dus niet. Dus wij hebben dat gemaakt. Dat heet dus nu de Bracket Battle. Gaat het nu voor het 2e jaar gaan we het doen. Je kunt je ook aanmelden.
Dus elke ronde kan je opnieuw...
Kan je aangeven wie dus wint. Dus je vult van de eerste ronde alle series vul je in.
Ja.
Bucks en zoveel, die en zoveel, die en zoveel. Eigenlijk alle eerste rondes uit het oosten en uit het westen. Dan vul je ook nog alvast in wie denkt wie de kampioen wordt.
Ja.
Dat ziet niemand, zie je alleen maar. Ja. Alleen maar jij ziet dat. Dan wordt de eerste ronde gespeeld. Als dan de eerste ronde klaar is en mensen gaan door naar ronde nummer 2. Oftewel, er komt een nieuwe serie uit. Krijg je eigenlijk een melding met dat je dus de nieuwe serie kan invullen. En dan kan je op die manier weer opnieuw gaan inzetten. En op die manier punten pakken.
Ah, leuk. Ja.
Precies. Dus
ja,
daar
dus, blijf je altijd meedoen dus, ja.
Precies. Ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen met de Bracket Battle.
Mooi man.
Dus binnenkort krijgen jullie allemaal een e-mailtje van mij. Kan je weer aanmelden, kan je meedoen.
Nou, ik doe graag mee. Leuk. Ja.
Doen we nog een bracket special, een bonus aflevering om mensen even daar goed doorheen te lopen?
Zeker.
Dat denk ik wel
zeker.
Leuk.
Ja, dat is wel leuk zeker. Om er wat tijd aan te besteden.
Ja, ja. Ja dus, zeker. Gaan we het samen even invullen.
Ja, dus opper het alvast in de vriendengroep dat hij er weer aan gaat komen.
En dan bracket battle.
Zeg je binnenkort een aanmeldlink en dan kan je
kunnen we
kan
vlammen.
Je team aanmelden.
Ja, ja, zeker.
Mooi.
Dat was
okay.
Het.
Zullen we naar Spelen van de Week
Let's
gaan? Ja. Ja, want ik heb dus fysiek basketbal bijgewoond afgelopen weekend. Ongelooflijk. Ja, ik ben 1 keer... mijn jongste dochter die is het meest enthousiast over. Dus die zegt, papa, wanneer gaan we een keer kijken naar basketbal?
Ja.
Dus ben ik 1 keer naar, naar Squirrels 1 geweest.
Ja, zo.
Maar dan zit je gewoon op een
houten bankje.
Ja, en toen ging zij ook spelen met een ander meisje daar. En dan was ik er kwijt. Dus uiteindelijk zat ik alleen met mijn eigen teamgenoot een beetje daar koffie te drinken.
En het is maar een klein zaaltje volgens mij bij Squirrels.
Ja, ja, ook dat, ook dat. Dus nu was die Europese wedstrijd, Rotterdam basketbal, Feyenoord dus tegen Leuven.
Indrukwekkender toch voor ze, denk ik?
Ja, want het topsportcentrum is wel een serieus...
Dat is een geweldige locatie.
Ja, ja. Mooi, hartstikke mooi stadion. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En even kijken, dan pak ik even mijn aantekeningen erbij, jongens. Ga je ook wel eens kijken bij Feyenoord?
Ja, zeker, zeker. We hebben ook een vriendengroep die daar altijd naartoe gaat. En we hebben ook alle ex-spelers van Rotterdam hebben ook een groep. Dus proberen dan altijd ook eens in de maand gaan met de hele groep daar naartoe. Nou, dan krijgen we ook van de announcer, dan worden we ook geïntroduceerd als de voormalige van Rotterdam.
Oh, wow,
de Golden Oldies.
Maar zitten jullie op de celebrity rij dan?
Ja, nou, we zitten wel altijd een beetje op dezelfde plekken. Maar dat is wel leuk dat je dan ook een stukje erkenning krijgt. Hè? En die announcer doet het leuk.
Goed. Ja. En weet jij nou hoe het zit? Want het is een soort Benelux.
Ja, BNXT League. Ja, je hebt dan de Golden League en de Silver League. Hè. Dus helaas zit dan Feyenoord in de Silver League, omdat ze niet bij de top 4 zaten. En dan speel je tegen de gelijkgestemde vanuit de Belgische competitie.
Ja, ja.
En dat zijn ze een paar jaar geleden mee begonnen. Maar het is wel leuk, want je ziet dan toch dat het is ander basketbal. België is, ik denk iets verder in het basketbal dan Nederland. Er zit meer energie in het spel. En dat merk je ook. En dat hebben de Nederlandse spelers ook gewoon nodig om ook zich op te trekken aan dat niveau.
Ja.
Ja.
En je ziet dat ze daar in het begin vooral last van hebben. Maar op een gegeven moment dan ga je daar ook aan wennen. En ga je ook mee in het spel.
Zijn er nog andere dingen naast energie wat Belgisch basketbal beter doet dan Nederlands basketbal?
Nee, er zit meer geld achter.
Geld.
En dat is vooral ook een geldkwestie. En dat is daar beter geregeld. Dat zag je in mijn tijd ook. Dat mensen uit Nederland toch vaak naar België of naar Duitsland gingen. Ik ben ook een paar keer in Duitsland geweest. Vroeger speelde ik ook met Peter van Rij. Die woont nu in Duitsland, maar die is toen ook in Duitsland gaan spelen. En ik ben naar een wedstrijd geweest met Braunschweig.
Okay.
En daar komt Schreuder, komt daar vandaan. Die nu bij
Dennis.
Speelt bij
Toronto.
Speelt bij Toronto.
Zo, ja.
Ja. Nou, en als je daar binnenkomt, de energie in die hal. Het is zo anders dan in Nederland. Het wordt veel meer beleefd. Het is ook groter. Er zit natuurlijk ook veel meer geld achter, maar je merkt ook gewoon dat daar daar die energiefactor dan ook mee omhoog gaat.
Ja.
He, dus
ja.
De intensiteit die op het veld plaatsvindt, die is vele malen groter dan alleen maar het Nederlands basketbal.
Ja,
en, dan,
ja, ja.
En daarom vind ik dat de BNXT ook zo goed dat dat geïntroduceerd is, om het daar ook meer Europees te maken.
Ja.
Ik heb mezelf even gefact-checked. Dennis zit bij Brooklyn.
Bruder.
Oh, klopt, die is weer getrade. Ja.
Ik had het niet meegekregen, om heel eerlijk te zijn.
Okay. Leuke speler hoor, want bij het WK heeft hij het natuurlijk fantastisch gedaan met Duitsland.
Ja,
hè?
Ja, ja. Zeker leuk.
Ja,
fantastisch,
ja.
Fantastisch.
Maar volgens mij dus, als ik het goed begrijp, Wouter, dus de Nederlandse Eredivisie nu, je speelt dus een periode in het jaar gewoon tegen andere Nederlandse teams. Dan heb je een soort tweede fase, waarbij je met mensen op ongeveer die gelijk staan in de ranking, maar dan in België ook een soort...
Nou, dan ga je eigenlijk tegen alle Belgische teams ook spelen en daar komt dan een nieuwe ranking uit. En op een gegeven moment wordt die gesplit in een Golden en een Silver League en dan speel je nog de rest van de wedstrijden.
Ja, en die Golden die spelen dan voor het kampioenschap uiteindelijk?
Ja, dus het Benelux kampioenschap, ik weet niet hoe ze exact dat noemen, maar...
Ja, oké, okay, want die zijn allemaal een beetje... tikkies breed voordat we gewoon naar een integrale Benelux League of zo? Of
ja, je ziet gewoon dat het basketbal, de breedte in Nederland, het topsportniveau in Nederland is best smal.
Ja.
Nou, en dat is wel een mooie stap. En België is dat natuurlijk idem dito.
Ja.
Ik zou het ook graag zien als dat Duitsland er ook nog bij betrokken wordt.
Oh, ja.
Alleen ik vind wel dat het niveau van Duitsland is toch wel een paar maatjes groter dan...
Ja, dan hebben wij geen hoogste niveau meer hier in Nederland.
Nee, maar goed, probeer dat, hè. Of dan zeggen we, goh, dat je dus een aantal wedstrijden speelt en dan als je daar een aantal van wint, dat je dan met een aantal Duitse teams wel mee kan spelen.
Ja.
Hè, kijk, als je niet wint, doe je ook niet mee. Maar als je het niet probeert, kan je het ook niet winnen.
Ja. Ja. Oké, maar dus nu zitten ze dus in die fase dat ze dus tegen die Belgische teams moeten bij Feyenoord.
Ja.
Het eerste kwart kwam Feyenoord hartstikke goed uit de startblokken. Volgens mij stonden ze op een gegeven moment met een stuk of 10 punten al voor in het eerste kwartal. Dus dat is zeker... In Nederland spelen ze 4 keer 10 minuten, dus dat is hartstikke goed.
Ja.
Maar toen kwam Leuven vrij snel toch langs zij vanaf het tweede kwart. Voornamelijk omdat ze gewoon veel beter verdedigden dan Feyenoord. En het was wel mooi om te zien dat die point guard van Rotterdam, die heet Gibson.
Ja.
Ondanks dat de verdediging zo strak was, hield hij de bal heel goed bij zich. Hield de dribbel gewoon levende. En ik als collega point guard, om het even zo te zeggen, denk je, nou, maar dat is knap. Als iemand zo op je nek zit en al je medespelers zijn gewoon helemaal gedekt, om dan toch de rust te bewaren en uiteindelijk een paasje te zoeken. Dus dat deed hij heel goed.
Wat vind je van het teamspel van Feyenoord?
Ik vond het redelijk. Ik vond wel dat de supersterren, dus dat is volgens mij Zaba Bangala. Waar denk jij dat die vandaan komt?
Zelf ook na.
Zweed.
Ja, okay. Dat had ik in het begin ook. Ik denk Zweden. Zweden.
Nee, precies. Nou, ik denk dat zijn ouders ergens anders vandaan komen dan Zweden. Ik vond bij hem en bij Racine dat die af en toe de kop te veel lieten hangen. Als er even dan iets misgaat wat gewoon kan gebeuren, dat ze dan toch eventjes balen van elkaar. En dat zag ik bij België helemaal niet. Dus ik denk dat het voornamelijk een stukje mentaliteit is die net even wat anders is. En je zag dat bij Leuven, die trokken hem gewoon binnen door beter te verdedigen. Zij schoten ook veel beter hun drietjes in de wedstrijd. En Rotterdam heeft helaas heel veel vrije worpen laten liggen. Want hadden ze de vrije worpen met een normaal percentage gemaakt, dan hadden ze denk ik nog gewonnen. Maar uiteindelijk hebben ze dus met 5 punten verloren.
Die Trenton Gibson.
Ja.
Waar je het over had. Ook weer lekker een brugje naar college. College basketbal. Die is dus pas vorig jaar overgekomen.
Okay.
Van Indiana State University.
Ja.
Dus wat ik hier weer het brugje waar ik probeer te maken is. College basketbal. Toen ik het aan het kijken was. Mijn respect voor de NBA-spelers ging echt heel erg hard omhoog. College basketbal is dat je zeg maar alle professionaliteit eromheen oogt echt supergoed. Maar dan op het veld denk je, het is
running
gun. Het is gewoon net niet. Dus ik dacht ook van, dat volgens mij is dat niveau niet zo heel erg goed.
Ja.
Dat was mijn perceptie van wat ik zo zag. Maar als ik dus nu zie dat dus één speler van Indiana State University vorig jaar overgekomen is vanuit college naar Nederland. En dat jij nu al benoemd is dat hij dan een van de betere spelers was,
zeker.
Of niet?
Ja.
Moet ik misschien of mijn gevoel voor Feyenoord basketbal gaan herevalueren of dat college toch...
Ja.
Heel erg goed is.
Ja, maar je moet wel niet vergeten, alle spelers die uit Amerika komen, hebben wel wat niveaus, die brengen wel wat niveau naar Nederland.
Ja.
Het niveauverschil is wel erg groot.
Ja. Het is zelfs maar, van het college.
Ja, ja, en nogmaals, voor het college, het is vooral maar de intensiteit van college spelers. Nou, daar kunnen we in Nederland wel wat van leren.
Oh
hoor.
Ja, dat zie je ook
wel. Ja, en dan kan je wel zeggen, het is niet altijd even verzorgd, maar ze gaan er wel voor. Ze gaan er wel voor.
Echt 120% geven is dat wat je ziet op beeld. Ja.
Maar wat dus af te dingen valt op die pointcard Gibson van Feyenoord, dus dat hij dus zijn drietje slecht heeft geschoten, heeft er 10 genomen, 2 gemaakt.
Je hebt een foto van de statsheet.
Ja, zeker. Ja, nice. Ja, ik ben connected. Want de commentator Bas Senior zegt, hey, doe mij even een sheet zometeen.
Nice.
En die vrije worpen waar ik net over had. Rotterdam heeft er maar 13 van de 28 raak geschoten.
Dat is te weinig. Ja,
dat is wel echt heel erg weinig. En ze hebben maar met 5 punten 13
van de 28, wat? Drietjes?
Nee, vrije worpen
toch? Vrije worpen.
Ja, drietjes ook slecht hoor, met 6 van de 26. Dus daar kwamen ze slecht uit. Maar dat is niet omdat zij, denk ik, slecht schoten, maar omdat Leuven gewoon hartstikke goed verdedigde.
Ja, oké. 6 van de 26.
Ja.
Maar dan mag je ze wel vanuit de vrije worp wel erin schieten.
Ja, die moeten hadden erin gemoeten.
De charity line.
Even kijken. Ivo de Vrede had een van de 6 vrije worpen raak.
Zo.
Dus die had een matige dag. En Zaba Bangala, waar je het dus van moet hebben, die had er maar 8 van de 14 raak. Dus je had er ook meer in mogen schieten. Zeker gezien zijn status in dat team. Dus, dit was allemaal Rotterdam. Ik had heel graag voor de thuisploeg een speler van de wedstrijd uitgezocht. Ja. Maar ja, ze hebben A verloren. En B, de goede spelers hebben eigenlijk een matige prestatie geleverd. Mm-hmm. Dus geef ik de speler van de week prijs aan de Belgen.
Ja,
bij de Leuven Bears.
Ik weet niet of ik mag klappen.
Er is ook een Amerikaan, die is wel wat ouder. Die heet Jalen Tate. En die had een fantastische wedstrijd. Die had maar liefst 23 punten gemaakt. Dus nogmaals, als heel veel voor de speeltijd. Hè. Dus dat moet je altijd even rekening mee houden als je vergelijkt met de NBA. 23 punten in 32 minuten slechts. Dus uitstekend. 2 van zijn 3 drietjes had hij raak. Hij zette ook verdedigend de toon. Dus dat is wel echt iemand die het verschil heeft gemaakt bij België.
Jalen Tate trouwens. Ja. 25, nou, klopt. Dit qua tijd van schrijven wat ik nu lees, staat geen datum bij. Nog een jonge vent in ieder geval, 1,98 meter.
Okay.
Heeft in de Balkan League en in de Kosovo Super League gespeeld.
Maar dat is ook interessant, zeg maar, die rondreizende spelers, een jaartje daar.
Nou, maar Nederland wordt ook vaak als hub gebruikt, hè? Want Nederland is nooit hun eindstation. En Nederland wordt vooral gebruikt om zichzelf in de picture te spelen.
Ja.
En dat is ook de vraag die ik jou stelde van, goh, wat vind je van het teamspel van Rotterdam?
Ja.
Wat ik vind van de Amerikaanse spelers, dat die veel te veel met zijn eigen stats bezig zijn in plaats van het team. Dus in het begin zagen we, dat ze, nou, het waren ze nieuw, toen zag je echt dat het teamspelers waren. En nu ze zien dat Rotterdam niet dat materiaal heeft wat zij zoeken, dat ze meer voor zichzelf bezig zijn om hun eigen stats omhoog te krikken, om verder Europa in te kunnen reizen.
Maken.
En dat is ook alweer een coach decision van, hoe ga je daar nou mee om?
Ja.
Dat soort jongens moet je ook coachen. Je moet ook wel het niveau hebben om die jongens ook op een plek te zetten. Want uiteindelijk gaat het om het team en niet om het individu.
Ja. Ja.
En dus, dat is een balans zoeken.
Maar is ook weer dat ding van, als dus de individuele kracht van één speler zo goed is dat je daar meer wedstrijden gaat winnen, kan weer ten koste gaan.
Ze winnen dus niet meer wedstrijden in Rotterdam. Dus je ziet dus dat dan gaat wringen. Want hoe minder vertrouwen de Nederlandse spelers krijgen, dan als ze dan moeten schieten, dan gaat het niet goed. Dus als ze iets meer vertrouwen krijgen, dan gaat het team beter spelen. En dat is voor die Amerikanen ook goed. Maar dat is wel iets wat de coach erin moet brengen.
Ja. Die Amerikanen, die Zweden dus in dit geval, dat viel mij sowieso op dat er heel erg weinig, kijk heel veel NBA en af en toe dus dit.
Ja.
En 1-1 moest je echt met een loop zoeken. Dus allebei de teams probeerden pasend uit te komen, tot dus een van die Amerikanen de bal krijgt.
Ja.
En die gaat dan wel kijken voor een 1-1. En je ziet als dat dan gebeurt, dan verandert er wel iets in het spelletje.
Nee, want
je moet in één keer gaan helpen.
Ja.
En dan gaan de dingen open. Want je kan eindeloos rond blijven pasen, maar je moet toch op een gegeven moment toch een punch zoeken.
Ja.
Ja, en dat doen ze dan wel weer goed. Ik vond in deze wedstrijd dat het niet heel. Ik vond niet van, iemand zit heel erg naar zijn eigen stats te zoeken. Dus ik vond het meevallen. Ik was over het algemeen blij als iemand even wat probeerde te forceren. Want er gebeurde er iets.
Meer het creatief opzoekt. Ja.
Ja, precies. Ja. Dus Jalen. Ja.
Yay.
Congratulations, Jalen Tate. You are the player of the week.
Nice.
In Hit 'em High, the NBA podcast. It was a pleasure to watch you play in Rotterdam last weekend. En daarmee ronden we af. Wouter, superleuk dat je er was. Wel.
Ja, graag gedaan jongens. Leuk om met jullie ook over het basketbal te kunnen praten.
We doen het. Er is een gift.
Zie je.
Zeker. Nou, je hebt een beker gewonnen. Ja, ik weet niet hoeveel, hoe jouw prijzenkast er thuis uitziet. Maar in ieder geval voor jouw aanwezigheid vandaag een Hidden High drinkbeker. Super leuk dat je er was.
Ja, leuk. En ik wil graag toegevoegd worden aan die bracket competitie voor de NBA. Ja. Doe ik graag mee. Ja.
Leuk.
Ja.
Mooi. Gaan we goed doen. Zo. Gaan
we... Dankjewel.
Wanneer zijn we er weer, Mourinho? Weet je dat uit je hoofd?
Volgens mij komt... Ja, we hebben dus nu ieder weekend hebben wij weekoverleg. Hè? Wie is waar en oppassen en dat soort dingetjes. Ja. Ja. Volgens mij is volgende week maandag, is het de eerste?
Ja, of dus dan dat? Zijn we er niet. Dus zijn we er niet? Op dinsdag.
Ja, precies dat.
Ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week dinsdag.
Tot volgende week.
Fijne week. Hoi.
Tot ziens.